Goedemiddag, gemeente. Ook jullie kinderen in het bijzonder, gasten en luisteraars, hartelijk welkom in deze eredienst. Deze middag gaat ons voor dominee A. Brons. Schriftlezing is 2 Koningen 4, vers 1 tot 7 en Filippenzen 4, vers 4 tot 9. Er zijn vanmiddag de volgende mededelingen. Eerst nog een mededeling naar aanleiding van het overlijden van Sanne van Leeuwen. Er is gelegenheid om de familie te condoleren op vrijdagavond 16 maart van 7 uur tot 8:30 hier in de Pnieuwkerk. De dienst van woord en gebed is op zaterdag 17 maart. Om 10:30 hier in de kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Munnikenhof. Ook deze middag willen we de familie in onze voorbeden gedenken. De collectes, de middagcollecte, eerste en tweede zijn voor de kerk. En de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. We zingen nu de liederen als je bidt. Zal hij je geven en dank u voor de wonderen die gebeuren. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die trouw houdt, die eeuwig leeft en nooit loslaat wat hij begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. We willen nu samen zingen Psalm 136, vers 1, 4, 25 en 26. Zoals wij gewend zijn, willen we als we samenkomen in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van plaatsen ons geloof belijden. En normaal dit jaar doen we dat met de 12 artikelen, maar op deze bijzondere dag willen we dat met andere woorden uit een van onze geloofsbelijdenissen doen. Ik lees woorden uit de Heidelberger Catechismus, zondag 46. Aansluitend zullen we samen zingen, Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk medeogen, Heer, waarop ik biddend pleit. In zondag 46 wordt de vraag gesteld: waarom heeft Christus u geboden om God aldus aan te spreken, onze Vader? Het antwoord: om terstond, bij het begin van ons gebed, in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God te wekken, die de grond vormen van ons gebed. Namelijk dat God door Christus onze Vader is geworden en dat Hij ons, dat wij met een echt geloof bidden, nog veel minder zal weigeren dan onze aardse vaders ons aardse goede dingen ontzeggen. Er wordt ook gevraagd, en waarom wordt erbij gevoegd die in de hemelen zijt? En het antwoord: opdat wij over de hemelse majesteit van God niet op aardse wijze denken. En opdat wij van zijn almacht verwachten al wat wij nodig hebben voor lichaam en voor ziel. Amen. Laten wij bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Wij danken u dat we bij u mogen komen. Dat we hier in de kerk mogen zijn op zomaar en door de weekse dag. En het gaat vandaag ook over die alledaagse dingen. Ons eten, ons drinken. De dingen die we soms zo gewoon vinden. Maar het is allemaal uit uw hand en we zijn erin helemaal van u afhankelijk. Als het gaat om wat er groeit op de akker, als het gaat om werk dat wij kunnen doen en waarmee wij kunnen verdienen, brood op de plank, het is uw gave en het is uw genade, want we verdienen het helemaal niet. We danken u dat we bij u mogen komen. Met onze dank voor hoe u elke dag voor ons zorgt. En hoe die dingen eigenlijk voor ons bijna gewoon zijn. Bijna vanzelfsprekend. Maar elke boterham en de kleren die we 's morgens aantrekken. En het huis waarin we wonen. Het spreekt niet vanzelf, maar het spreekt van uw genade. Heren, zo willen we u prijzen. U die als een vader voor ons zorgt. En alles wil geven wat we voor onze ziel en voor ons lichaam nodig hebben. We willen u bidden om uw zegen in deze dienst. Wees bij ons en daar wilt u zelf spreken. Die we de Bijbel gaan opendoen. Wilt u hem opendoen voor ons, dat hij echt open gaat. En geef ook dat wij voor uw woord openstaan. Dat gaat niet vanzelf. Er zijn soms zoveel weerstanden. Er zijn ook zoveel dingen die ons bezighouden, die ons ook kunnen afleiden. Het kan ook zorg zijn en verdriet. En we denken op dit moment allemaal ook aan de familie van Leeuwen. Nu Sanne eigenlijk zo plotseling is overleden. Heren, dat begrijpen we niet. Daar hebben we geen woorden voor. Voor zoveel verdriet. We dragen vader en moeder en het hele gezin en de hele familie aan u op. Wilt u heel dicht bij hen zijn? En ook nu ze zoveel te verwerken hebben, hen zelf dragen en kracht geven en troost geven. Troosten, dat kunnen we als mensen niet. Maar u. U hebt toch de trooster gezonden, de Heilige Geest. En u kunt troosten. Heren, wees zo ook met alle die heel veel verdriet hebben om het overlijden van Sanne. Ook alle vriendjes, vriendinnetjes, de klas, de school. Alle mensen die haar zullen missen. Heren, zo zijn we als mensen zo heel afhankelijk. En dingen die vanzelfsprekend zijn, ze zijn het niet en nooit. En te meer willen we daarom schuilen bij u. En willen we ons allemaal, willen we ook elkaar bij u aanbevelen, bij u brengen. En bidden u, Heere, draag ons leven dag aan dag. Niet om wat wij verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan nu samen luisteren naar Gods woord. En we lezen twee gedeelten. We lezen allereerst uit 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. En ik lees dat omdat dat op heel veel scholen behandeld is. Juist ook in de aanloop naar de biddag. Dus ik denk dat er veel kinderen zijn hier die dit verhaal, wat we nu gaan lezen, al heel goed kennen. Maar het is een hele mooie geschiedenis. En goed om daar ook vanmiddag hier in de kerk met z'n allen bij stil te staan. Dus we lezen eerst uit 2 Koningen 4. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling profeten, riep tot Elisa om hulp. En zei, uw dienaar, mijn man, is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij, ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken. Laat het er niet weinigen zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken. En zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde toen die kruiken vol waren dat zij tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei, ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat er overblijft. Tot zover deze schriftlezing. We willen ook lezen uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 4 tot 9. Filippenzen 4, vers 4 tot 9. Paulus schrijft daar, verblijd u in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en bewaart. Wij willen vanmiddag samen nadenken over de geschiedenis van die weduwe die geholpen wordt door Elisa. En we doen het in het licht van wat we in Filippenzen lazen in vers 6 en 7. En dat wil ik nogmaals lezen. Wees in geen ding bezorgd, Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Tot zover de schriftlezing. Wij willen nu samen gaan zingen Psalm 23. Straks na de verkondiging zingen we Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. Gemeente des Heren, wees in geen ding bezorgd. Dat is een geweldig woord. Als je alleen dat al meeneemt vanmiddag, dan kun je zo verder in het leven. Geen zorgen. Paulus zegt dat hier en nou, er is ook maar al te vaak aanleiding toe om dat eens eventjes stevig tegen iemand te zeggen. Wat maak je je nou toch eigenlijk druk, heel vaak over dingen die moeite eigenlijk helemaal niet waard zijn. Die neem je helemaal in beslag en dan laat je je door meevoeren. Even dimmen, even rustig aan en bedenken, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Wees niet bezorgd. Don't worry, be happy. Dat is een heel mooi woord. Een heel waar woord. Maar als Paulus dan zegt, wees in geen ding bezorgd. Nu niet en nooit niet. Over helemaal niks. Dan denk je, ja, dan wordt hij helemaal mooi. Maar dan wordt het tegelijk ook heel moeilijk. De Heer Jezus heeft het natuurlijk ook gezegd, dat je je geen zorgen moet maken. En ja, dat is met dat aansprekende beeld erbij, dat God zorgt toch voor de bloemen. Die zijn mooier gekleed dan Salomo. God zorgt voor de vogeltjes. Zal hij niet veel meer voor u zorgen? Wees niet kleingelovig. Een geweldig woord. Maar om nou te zeggen, dat moet, dat kan altijd. Dat is een gebod voor alle dingen. En dan denk je, dat kan toch niet. Dat kun je toch niet menen, Paulus. Er zijn dingen, ja, dan zit je er gewoon tot over je oren in. En dan wou je dat je een knopje had om die gedachten, om al die zorgen weg te zetten. Maar dat wil niet. Je kunt het niet even in de koelkast zetten of zo. Zo is dat in elk geval ook voor die vrouw waar de kinderen over gehoord hebben op school. Die vrouw die bij Elisa komt. Wat een ellende waar zij in is terechtgekomen. Begint met dat haar man is gestorven. Ja, dan staat de wereld weer stil. Dan staat de wereld helemaal op zijn kop. En als dat, want dat was natuurlijk zo, als dat gebeurt met iemand die nog zo jong is. Nog vader van twee kinderen. Kijk, als mensen oud zijn, dan komt een tijd dat je ook kunt zeggen, het is goed. Maar als ze nog midden in het leven staan. Of, ik denk ook aan het verdriet wat je als gemeente allemaal meevoelt. Over een meisje van 8 jaar. En dat je denkt, dat kan toch niet. En dan heb je als mens geen woorden. En alsof dat er nog niet genoeg was, die weduwe, die heeft te maken met grote schulden die gemaakt zijn. Schulden. Nou, daar kun je goed over wakker liggen. Dat kan je wurgen. En ze zit er helemaal in vast. Zij weet geen oplossing. De man bij wie ze schulden heeft, weet dat wel. Die heeft gezegd, nou, dan zul je je twee zonen moeten geven als slaaf. Kunnen die verdienen, dan is het goed. Maar dat is toch te erg voor woorden. Is ze de man kwijtgeraakt en zal ze nou ook nog de twee kinderen kwijtraken? Dan word je toch gek van de zorgen en van de vragen ook. Waarom? Waarom? Je hebt geleerd, je hebt gehoord, je weet toch dat God altijd voor je zorgt als een vader. Waarom is haar man gestorven die notabene de Heere wilde dienen? En u weet, zegt ze tegen Elisa, u weet hoe hij de Heere vreesde. En dan dit. Waarom laat God zoiets gebeuren? Wees in geen ding bezorgd. Je zou denken, nou als je dat tegen die vrouw zegt, dan maak je het allemaal alleen nog maar veel erger. Nog moeilijker om te dragen. Want ze zou niks liever willen dan dat. Maar het kan gewoon niet. Je kunt er geen kant mee uit. Zo kan het ook nou zijn dat er mensen zijn die tot over hun oren in de zorgen zitten. Doordat je schulden hebt. Misschien dat er niet veel anderen zijn die daarvan weten, maar je zit helemaal klem. Of doordat je geen werk hebt. Doordat het thuis allemaal helemaal niet meer lekker gaat. Doordat er rouw is. Of een scheiding. Ruzie in de familie. Maak je geen zorgen. Hoe doe je dat dan, Paulus? Nou, dat is wel belangrijk om dat ook te zien, dat Paulus er gelijk wat bij zegt. Als je denkt, je kan er geen kant mee uit, dan is er één kant waar je toch echt heen kunt en heen moet. Namelijk, gooi het eruit. Zoals Petrus dat zo zegt. Werp al uw bekommernis, alles wat je zorgen baart, wat je pijn doet. Werp het op de Here. Daar hoor je toch zoiets in van, gooi het er maar uit als je het niet rustig kunt zeggen omdat het je zo hoog zit. Paulus die zegt het hier, laten uw verlangens met bidden en smeken en dankzegging bekend worden bij God. Dat zegt Paulus allemaal, dat moeten we ook trouwens wel even bedenken, vanuit de gevangenis. Dus het is niet ergens vanuit de studeerkamer dat hij zoiets moois weet te formuleren. Hij zit in de gevangenis. En het ziet er niet zo best voor hem uit, denk ik, terwijl hij helemaal niks gedaan is. Het is niet om een misdaad. Het is zoals het eerder was geweest trouwens, ook in Filippi, dat hij in de gevangenis zat. En in die gevangenis zat hij in het stikdonker van de nacht psalmen te zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, omdat ik hem verwacht. En daarom, ja, Paulus mag dat wel zeggen, dat je toch met die zorgen niet moet blijven zitten, maar ze bij God moet brengen. Vertel hem alles wat je dwars zit. Laat al je verlangens, alles waar je maar mee zit, bekend worden bij God. Alles. Al zijn het kleine dingen misschien. Nou, nee, als ze voor jou wegen, dan wegen ze ook voor God. Zoals een vader helemaal meeleeft, meeleidt met zijn kind. Laat alles bekend worden bij God, schrijft Paulus. Dat is niet dat je gelijk eventjes ook de oplossing aan hem voorlegt en zo moet God het maar doen. Nee, je legt het voor hem neer. Ja, je zou kunnen zeggen, je legt niet je wensen op tafel, zo moet het, dit. Je legt het voor. Nee, je legt je wensen eigenlijk op het altaar. Je geeft het in Gods hand. En dan laat je het los. Dan zal hij ermee doen wat goed is. Breng het bij God. Nou, zo zien we die arme vrouw naar Elisa gaan. En ze stort bij Elisa haar hart uit. Bij die man Gods. Want ja, zo zoekt zij de Heer. En legt ze het aan hem neer. En ze vertelt het. Ja, en u weet, zegt ze, u weet dat uw dienaar de Heere vreze. En u kent de situatie. U weet van mijn verdriet, van mijn vragen. En nu gaat het dan ook nog eens hier om mijn beide kinderen, mijn jongens. Wat moet ik toch? Help. Wat doet Elisa? Nou, die pakt even zijn portemonnee. Of die stuurt haar naar de diaconie, dat ze zo geld kan krijgen. Nee, zoiets zal die vrouw misschien best wel gedacht hebben. Direct, praktisch, concrete hulp. Maar zo gaat het niet gelijk. Elisa zegt niet, even de hand ophouden. Hij zegt, vrouw, wel de handen uit de mouwen. Wat heb je zelf? Wat heb je zelf in huis? Nou, dat is niet veel. Zo goed als niets. Een kruikje olie. Olie, het zal olijfolie geweest zijn. En dat kon je in verschillende kwaliteiten hebben. De eerste persing, die eigenlijk vooral voor de tempel was, of voor hele kostbare olie. En de tweede persing is al wat vuiler. En dan tenslotte nog het spul wat je gebruikt voor je lampenolie. Het zal waarschijnlijk wel kostbare olie geweest zijn, die zal, maar een heel klein beetje. Stelt eigenlijk niks voor. Evengoed wordt die inzet van wat ze heeft, hoe weinig het ook is, wel gevraagd. En dan ook inzetten in de zin van aan het werk. Ga naar je buren. Overal moeten ze aankloppen. En vragen om potten en pannen en kannen en kruiken. En alles waar maar iets in kan. En Elisa zegt, zet het allemaal in je huis. Doe de deur achter je dicht. En ga aan de gang. Schenk al de vaten die je hebt vol. Nou, wat zou jij dan denken als je zo'n opdracht kreeg? Dat is toch te gek. En wat zullen alle mensen wel niet denken bij wie je op die manier dan moet komen aankloppen? Om eventjes wat huisraad te lenen. Ik zou me kunnen voorstellen dat je op zoiets dan best afknapt. Zoals in het volgende hoofdstuk, het gaat over Naaman, die ook zo'n opdracht krijgt. Wij achter de oren krat. Melaats. En dan moet hij zich gaan reinigen in die vieze Jordaan. Ja, dat zal helpen. Kom. Ook zo'n rare opdracht. Dat je zegt, ja, de. Maar dat zegt die vrouw niet. Die vreemde opdracht vraagt geloof en gehoorzaamheid. Geloof. Dat je gewoon gelooft wat het waar is, wat die man in Gods naam zegt. En gehoorzaamheid. Ook daadwerkelijk aan de slag. Met een best fixe en een heel rare klus. Nou, je ziet het gebeuren dat ze overal gaan aankloppen. Mag ik kruiken van u lenen? En wat u maar in huis hebt aan potten, aan pannen. Ja, wat moeten jullie daar nou mee? Vraagt iedereen. En ja, dan moeten ze zeggen, dat kan ik nog even niet zeggen, maar je zult het wel zien. Zo gaan ze rond. En krijgen ze her en der. En aan een poosje staat het hele huis vol. Het lijkt wel een winkel. Maar het gaat niet om die kruiken en die potten en die pannen zelf. De deur dicht. Even geen pottenkijkers. En dan gebeurt daar binnen. De moeder pakt dat kruikje en ze begint te gieten vanuit dat kleine kruikje in een hele grote. En daar blijft olie uitkomen. Net zolang tot dat hele vat vol is. En dan zegt ze tegen de jongen, geef gauw een volgende kruik. En weer en weer en weer. Totdat alles vol is. En dan houdt het ook op. Wat een geweldig wonder. God schenkt mild en overvloedig. Nou, ik denk dat daarmee de zon weer doorbreekt in dat huis. Het is nu niet meer een en al duisternis. Nee. Zij krijgt haar man en die kinderen krijgen hun vader nog niet terug. En het blijft vast ook verdriet. Maar er is toekomst, er is doorzicht. Er is redding. Het komt allemaal toch goed. Dat is een geweldig wonder. En je zou nog wel meer willen weten over hoe het dan eigenlijk precies ging. En ja, we zeggen, ja, dat kan toch eigenlijk niet. En zulke wonderen gebeuren nu niet meer. Tenminste, nee, ja, nou, dat verwacht je in elk geval niet zomaar. Maar wonderen gebeuren nog altijd. En ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen die niet helemaal op deze manier, maar wel op een hele wonderlijke manier geholpen werden. Die klem zaten, moesten betalen, een bepaald bedrag nodig hadden. En terwijl niemand daar iets van wist, werd er dat bedrag in een envelop door de deur geschoven. Dat snap je niet. Maar dat is wel van hoger hand. En dat zijn ook wonderen. Soms hoop je heel erg op zo'n wonder en komt dat op die manier niet. In Filippenzen horen we dat Paulus zegt, wat er in elk geval zal zijn, dat is dat God met zijn vrede bij je wil komen. Een vrede die niet te begrijpen is. Van alle mensen zullen zeggen, hoe is het mogelijk dat jij in zulke omstandigheden zo rustig kunt zijn? Dat jij nu kunt spreken over Gods nabijheid. God zal die vrede geven, schrijft Paulus, die je gedachten en je hart zal bewaren en bewaken in Christus Jezus. Dat is een garantie voor wat er ook gebeurt. En het verandert niet altijd van buiten, zoals dat bij die weduwe en die kinderen ging. Maar dan wordt het toch van binnen helemaal anders. Doordat God je beschermt in Jezus Christus. Hij laat je bij hem blijven en daar is vrede. Trouwens nog iets als het gaat over wonderen. Ik las ergens een spreuk die luidt, je kunt op twee manieren naar dingen kijken. Zo dat er niets een wonder is. En zo dat alles een wonder is. Je hebt mensen die vinden het allemaal maar heel gewoon. Die zien geen wonderen. En je hebt mensen die ook hun eten, ook de kleding, alles zien als wonder van genade. Ach ja, wat heet ook wonder? Want als wij nou denken over het volk Israël in de woestijn, daar gebeurden wonderen. Met dat manna bijvoorbeeld. Elke ochtend hadden ze opnieuw manna te eten. Nou denk je, als ik eens door zo'n wonder gevoed werd, zo direct de zorg van de Heere mocht zien en mocht ervaren, elke dag opnieuw, dan ligt het er weer, dat wonderenbrood. Maar het volk dat daar in de woestijn was, zag er niks bijzonders meer in. En vond er ook helemaal niks aan. En mopperde erover. En ik denk toen zij in het land kwamen en ze konden eten van de sinaasappels en de komkommers en van al het goede dat er in dat land was, dat ze zeiden, dit is een wonder. Alles wat zomaar groeit, moet je kijken, bomen vol met fruit. Moet je kijken, zoveel graan op die akker, dat groeit zomaar. En ja, dat is natuurlijk ook inderdaad een geweldig wonder. Dat waar wij om gaan bidden, gewas, dat God dat allemaal zomaar laat groeien. Zeg eens dat dat geen wonder is. Dat het één aardappel in de grond je er zomaar een heleboel krijgt. Eén graankorrel levert een heleboel meel op. Eén pitje zorgt voor een hele boom. En elk jaar weer opnieuw vrucht. Dat is toch vol wonderen. We staan vanmiddag eigenlijk juist daar ook bij stil, bij het wonder van het gewone. Gewas dat groeit, arbeid, het werk wat je doet. Daar is allemaal Gods zegen in. En daar gaan we om bidden. En dat mogen we ook allemaal bij de Here brengen. Vragend om zijn zegen. We mogen met alle zorgen bij hem komen. Met bidden en smeken, zegt Filippenzen zelfs. En met dankzegging. En dat is nog wel een heel belangrijk ding. Wat gebeurt er als die vrouw alles in kannen en kruiken heeft? Alles vol. Dus nu is het goed. Gaat ze dan gelijk naar de markt? Nee. Eerst naar Elisa. En ze vertelt alles aan hem. En je kunt wel raden hoe. Natuurlijk helemaal opgetogen en blij. En vol verwondering. Dankbaarheid hoort erbij, zegt Filippenzen 4, heel nadrukkelijk. Vergeten we nog wel eens. Vergeten we soms al in de zin van dat als we voor iets gebeden hebben en het gebeurt, dat we vergeten om dan achteraf ook dank u wel te zeggen. Ik denk dat Filippenzen 4 trouwens nog iets meer bedoelt met dat achteraf ook dank u wel zeggen. Kracht van het gebed waar Paulus het hier over heeft, zit denk ik juist in dit puntje. Met dankzegging. Nooit vergeten om als je bidt ook te danken. Ook de dankpunten zoeken. En dat is nog wat meer denk ik. Dat je zelfs ook direct dankt bij waar je om vraagt. Dat is iets wat ik in Israël geleerd heb in de synagoge. Daar wordt iets gevraagd, maar dan nooit zonder dat je ook dankt en God prijst om wat hij doet. Dat is trouwens sowieso een punt. Dat bij ons heel veel gebeden vooral vragen zijn. En dat je dat te meer ziet als je in de synagoge ziet hoeveel er gedankt en geloofd en geprezen wordt. Eén gebed noem ik nu. Een gebed uit het gebed dat 3 keer op een dag wordt gebeden. En dat gaat om de dingen waar het vanmiddag om gaat. Gebed, zegen dit jaar voor ons, Heere onze God. En alle soorten oogst en opbrengst. Geef dauw en regen als zegen op de aarde, op de akkers. Verzadig ons van het goede daarvan. En zegen dit jaar als de beste jaren. En dan gelijk erachteraan. Geprezen zijt gij die de jaren zegent. Daar gebeurt eigenlijk precies wat de catechismus ook noemt. Dat, waarom is het gebed nou eigenlijk nodig? Dan staat er dat God ons op het gebed wil geven zijn gave en de Heilige Geest als wij hem daarom bidden en daarvoor danken. Iemand heeft gezegd, gebeden waarin geen dank zit zijn als vogels zonder vleugel, die komen niet omhoog. Juist in de dankzegging zit de kracht om gebeden ook naar boven te brengen. Als je op God vertrouwt, als je naar hem toe gaat en gelooft en als je gehoorzaamt ook. En als je ook dankt, dan hoef je niet in je zorgen te stikken. En niet erin te blijven steken. Dan mag je weten, hij helpt. Ook al verdienen wij dat niet. En als je dat nog helemaal niet verdient, omdat je moet zeggen, ik ben zo ver bij God vandaan geraakt, dat ik nou niet eventjes hem als een EHBO-doosje er zo bij kan halen. Of als je heel verkeerde dingen hebt gedaan. Of als je het moet zeggen, Ik weet dat en ik geloof dat en ik wil dat. Vertrouwen, geloven, gehoorzamen, danken. Maar juist. Het catechisme zegt dat je ook bij de heiligste van je dingen met zonde bevlekt zijn. Kun je dat niet juist ook voelen in dat je zegt van, als ik aan het bidden ben, nou dat is het meest godsdienstige wat ik doe in mijn leven misschien. Verdien ik eigenlijk wel echt? Of zijn die gebeden dat ik van alles voor mezelf vraag en naar mezelf toe vraag en zo vaak vergeet om te beginnen met uw naam, uw koninkrijk, uw wil? Mijn gebeden zien er wel erg ikkig uit. En dank, ik schiet zoveel tekort. Als je naar al die dingen kijkt, naar wat je zelf tekort komt, dan denk je, geweldig wat daar staat, maar dat kan niet voor mij wezen. Maar toch. Wij kunnen niet naar Elisa gaan en we hebben Elisa ook niet nodig. We hebben wel de Heer Jezus nodig. Maar door hem kunnen we, ook als wij moeten zeggen, ik schiet aan alle kanten tekort en ik weet het soms helemaal niet meer. Je mag bij de Heer komen. En je mag het er allemaal uitgooien. Al je verlangens, het bidden en smeken bij hem brengen. We mogen het zeggen als we bidden. Heer, hoor ons om Jezus wil. En dan hoort God graag. Hij zegt het zelf. Open maar je mond. En vraag van mij maar. Vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Dat betekent toch om mijn belofte. Om wat ik in mijn verbond heb toegezegd. En heb gegeven. En ten diepste om Jezus wil. En al wat jou ontbreekt. En dat kan nog zoveel zijn. Maar wat je nodig hebt. En wat je tekort komt. Dat schenk ik, zegt de Heer. Als je erom smeekt. En niet zo'n beetje ook, maar mild en overvloedig. Amen. Laten wij bidden. Ja, Heere, zo willen we bij u komen. Met niets goeds van onszelf, maar zo dat we het alles van uw goedheid en uw genade verwachten. Om wat u zelf hebt gezegd, om wat u zelf hebt laten zien van u, van uw liefde, van uw genade en uw trouw in uw woord. Daarop willen we pleiten. En Heere, we danken u voor hoe u steeds maar weer voor ons zorgt. En elke dag opnieuw, dan is daar uw goedheid, uw barmhartigheden, houden niet op. We willen u danken, Heere, voor hoe u elke dag voor ons zorgt. En tegelijk bidden we ook en vragen we u, wilt u ook in het nieuwe seizoen dat we ingaan, uw zegen geven over het gewas. Er gaat gezaaid worden. Dat is ook in onze situatie. Toch altijd nog weer helemaal iets van volle afhankelijkheid. Dat is het nog meer in In landen waar het zo vaak is misgegaan met de oogst en waar honger is nu. Waar ook nog meer honger dreigt. Heer, we bidden u, wilt u voeding geven aan alle die op deze aarde wonen. En tegelijk moeten we erbij zeggen, die aarde biedt genoeg, uw schepping geeft genoeg voor alle mensen. Alleen het is niet helemaal eerlijk verdeeld. Geef dat wij daar ook aan denken. Dat wij wat we van u krijgen ook delen. En dat we het altijd in meervoud willen. Geef ons, ons dagelijks brood, ons allemaal. Wij bidden u om uw zegen op het werk van de boeren. Dat er graan zal zijn, groenten, vruchten. We bidden ook voor de veehouderij. Met alle zorgen ook die dat meebrengt. Koeien, varkens, kippen. Bescherm voor ziekten. En wilt u alles geven wat nodig is om ook in deze op een goede manier met uw schepping om te gaan. We bidden voor de boeren. Voor de agrarische sector met alles wat daarin speelt en leeft. We bidden voor alle die direct betrokken zijn in de voedselindustrie. We willen ook bidden voor het dagelijks werk. Het dagelijks werk, dat is een vreugde misschien, iets wat we graag doen, of het kan ook vol zorgen zijn, moeizaam. Heere, wilt u in dat werk ook uw zegen geven. En geven dat we het op een goede manier en ook met liefde en toewijding kunnen doen. Dat we daarin ook trouw zijn. En wilt u zo ook inkomen geven wat nodig is om van te leven. Dat er ook in die zin brood op de planken zal komen. En we bidden ook voor het nodige voor diegenen die geen werk hebben. Die geen werk kunnen doen misschien. We willen u bidden voor de scholen. Voor de kinderen die naar de basisschool gaan. En alle zorg voor de kleinere kinderen. We bidden u voor hen die daarin bezig zijn. Geef daarvoor wat nodig is. En geef ook zegen over wat onze kinderen doen. We bidden voor alle die studeren. Leren op middelbare scholen of universiteiten of ander onderwijs. Zegen dat. Zegen alle inzet. En geef ook inzet. We willen u bidden voor het werk van thuiszorg en allerlei maatschappelijke zorg. Voor mensen die er willen zijn om andere mensen te helpen. In hele praktische of in hele grote, ook sociale problemen. We bidden u voor alle die werken in de gezondheidszorg. Dingen waarin zoveel van je gevraagd wordt. Maar wilt u ook geven wat nodig is en daardoorheen zelf ook zorgen voor mensen. We bidden voor al het werk, voor mensen die je helpen in de winkel, voor alle die in de handel bezig zijn, met alles wat dat soms ook meebrengt, ook aan moeite, aan spanningen, aan zorgen. We bidden u voor mensen die komen om te repareren, om te helpen als er iets kapot is thuis, of op andere manieren. Al het werk willen we aan u opdragen. En we danken u dat we mogen leven in een samenleving waarin er voor zoveel gezorgd wordt. En er zoveel, zo'n verscheidenheid aan arbeid is, aan werkers, aan gaven die mensen hebben. En we bidden, geef dat al dat werk ook als een roeping gezien en gedaan mag worden. Heren, we zijn zo eigenlijk alweer met een hele verlangenslijst bezig. Er is ook zoveel dat we nodig hebben en waarin we zo afhankelijk zijn van u. We willen u ook bidden voor al het werk wat ook in de kerken, in de gemeente gedaan mag worden. Wilt u ook daarin uw zegen geven? Ja, over alle arbeid. We danken u dat we ook die dingen bij u mogen brengen. Ook ons gebed om ons dagelijks brood. En dat we het ook mogen zien, ja, Het is alles uit uw hand. Heere, daarom willen we u loven en prijzen. U die zo trouw en zo goed voor ons zorgt. U die ons alles wilt geven. Die ons alles hebt willen geven op een manier die we mogen zien in de Heer Jezus Christus. Die voor ons naar de aarde is gekomen. U hebt uw eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. En ja, dan mogen we het zo ook weten. Dan wilt u ons met hem ook alle dingen schenken. Wij willen u daarvoor loven en prijzen. Almachtige schepper van hemel en aarde, van al het moois en al het goeds en van al die dingen waar we dag aan dag van kunnen genieten. Het is te veel om op te noemen en we kunnen nooit dankbaar genoeg zijn en nooit genoeg u prijzen, die niet alleen maar onze schepper bent en schepper van al die goede dingen om ons heen, maar die ook onze vader wil zijn, die in alles zorgt en op wie we mogen vertrouwen als kinderen. Hoor ons zo in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. De gaven zullen nu worden ingezameld en tenslotte zingen we nog Psalm 84, vers 3 en vers 6. Ga nu van hier met de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.